Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast. Vandaag live vanuit...
Ja, Haarlem. Maar onder de rook van... Want we reden hierheen en we roken gewoon de kerosine van Schiphol. En wij als stugge Noordelingen ruiken dat niet zo vaak. Dus het was wel een herkenning alsof ik op vakantie ging. Maar helaas... Ja, we zijn hier bij de organisatie Kennen Met Hart. En we hebben twee gasten. Die ga ik even kort introduceren. Vandaag hebben we Keili Glas... Momenteel werk jij voor deze organisatie. Jij zet je in voor het verbeteren van zorgprocessen en ondersteuning op maat voor cliënten. Je hebt een brede ervaring in de zorg, onder andere bij Odeon, waar je als projectleider betrokken was bij de implementatie van de Odeon-methodiek. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd straks wat dat is. Naast jouw indrukwekkende carrière heb jij ook een sportieve kant. Ja, dit gaat heel ver terug. Ja, 2008 ben je eerste geworden in de B-finale van BMX.
Ja.
Kijk. Dus ja, dat gaat een tijdje terug. Ja. Misschien kun je daar nog wat over vertellen als
over
het nodig
BMX
is.
BMX-carrière, ja. Als we...
En anders laten we dat voor zover. Maar wel leuk om dat ook te kunnen vinden. Naast jou zit Albert Mulder. Jij bent senior teamleider ook binnen deze organisatie.
Klopt.
Wat heb ik van jou opgezocht? Jij hecht veel waarde aan het ondersteunen van jouw team. Bij het omgaan met uitdagingen zoals ontregeling door probleemgedrag bij cliënten. Jij benadrukt ook het belang van aanwezigheid, erkenning en faciliteren van de benodigde ondersteuning van jouw teamleden. Met jouw betrokkenheid en toewijding draag jij bij aan een positieve ondersteuning van de werkomgeving binnen Kennen Met Hart.
Ik geloof het wel.
Dat hebben we dan goed uitgedokterd.
Superleuk.
Ja, toch?
De methode.
Ja, de Odeon-methodiek. Odeon heeft, nou, ik denk nu 6 jaar terug, een nieuw bestuurder. En toen kwam er een nieuwe visie. En die visie moest geïmplementeerd worden in de hele organisatie. En ik werd toen nog op een zorglocatie, NHA-locatie. En ze waren eigenlijk op zoek naar een projectleider.
Even NHA?
NHA. Niet aangeboren hersenletsel, ja. En ik had gesolliciteerd. En ik was het niet geworden. Want ik had geen ervaring in projectmanagement. Maar de bestuurder zei wel van, ik zie iets in haar. Dus ik heb de kans van mijn leven gekregen. Ik mocht iets met innovatie gaan doen. En eigenlijk 3 maanden nadat ik dus overstap had gemaakt naar kantoor, ging de projectleider weg die het wel was geworden. En toen mocht ik alsnog. Nou, toen zegt ze, nu heb je wel 3 maanden ervaring. Dus nu, nu mag je het gaan doen. Dus ik had eigenlijk een combi-rol. Dus en de Odeon-methodiek en innovatie, de zorg-innovatieafdeling.
En wat is dan die Odeon-methodiek? Is dat een behandeling? Of een...
Het is een visie. De visie. Okay, ze werkte met de kompas. En ja, eigenlijk de visie moest over de hele organisatie geïmplementeerd worden. Dus dan heb je het echt over leren en ontwikkelen op de locaties, de manier van werken, hoe je met elkaar omgaat, hoe je met de cliënten omgaat. Dus heel erg breed. Het was eigenlijk een heel groot programma van meerdere jaren.
Leuk. En zo innovatie, dat is binnen jouw sector, we zitten nu in de ouderenzorg, binnen jouw sector, wat is innovatie?
Ja, innovatie is een breed begrip. Maar de innovatie zoals ik het zie, dat zijn de nieuwe technologieën implementeren in de organisatie. Dus als op zich zijn de technologieën niet nieuw, maar wel nieuw voor de organisatie. En dat zie ik dan als innovatie. Bij mijn vorige werk en mijn afdeling deden we ook wel experimenten, nieuwe dingen ontwikkelen, waren kleine dingen. Maar veelal gaat het wel over zorgtechnologie implementeren in de organisatie.
Mooi. En voor jou dan, Albert, heb je hetzelfde beeld erbij?
Ik denk met name ook echt anders durven en leren kijken naar situaties. Toen ik hier kwam werken, ik werk nu een jaar voor in de ouderenzorg, iets meer dan een jaar. Daarvoor altijd in de jeugdzorg. En dan kom je dus met allemaal hele ervaren medewerkers. Ik werk al 40 jaar en 40 jaar is dit de methode. En dan moeten we niet dit gaan proberen. Dus dat vind ik ook wel innovatie, dat je die mensen toch meekrijgt om anders te proberen te kijken. En zeker als het ondersteund wordt door middelen of door andere theorieën, kan dat enorm helpen. En dat lukt ook wel goed, vind ik.
Mooi. Wat heb jij meegenomen uit de jeugdzorg dan, dat je zegt, dat heb ik in mijn koffertje, had ik dat zitten en dat is echt anders dan wat ze hier doen? Of heb je juist heel veel geleerd hier, dat je zegt, we kunnen heel veel leren?
Voornamelijk heel veel geleerd, maar ik heb ook wel wat ik wel echt heb meegenomen, is dat ik wel heel belangrijk vind dat je ook echt naast de medewerker gaat staan. Diegene die het uiteindelijk doet voor degene waarvoor wij dit werk doen, hè, dus in dit geval voor de ouderen, die moet je zo goed mogelijk ondersteunen. Als je die goed ondersteunt, kunnen die weer goed zorgen. En dat deed ik altijd in de jeugdzorg en dat probeer ik hier ook te doen. En over het algemeen gaan we dat goed af, vind ik.
Vind ik ook hoor, vind ik ook.
Dankjewel, dankjewel.
Maar vraagt het ook, als we het nu over zorgtechnologie hebben, je zegt naast die medewerker staan, vraagt dat ook iets anders van jou dan voorheen? Dus uiteindelijk meer op de verpleegtechnische skills en de zorgskills. En dat je nu uiteindelijk iemand zegt, ja, ik moet inloggen of ik ga er op een andere manier, moet je hem ondersteunen, denk ik.
Ja, je moet op andere vlakken meer ondersteunen, maar ook echt met medewerkers gaan kijken van wat is er allemaal. Een mooi voorbeeld is, we hebben nu de Momo Bed Sense. Dat is een apparaat wat onder het bed ligt, waardoor je eigenlijk de nachtrust van een bewoner kan monitoren. Maar je kan ook zien, hey, deze meneer wordt onrustig. Mm. En deze meneer is valgevaarlijk, laat ik vast even naar hem toe lopen. Dus dat lijkt in eerste instantie, toen we daarmee kwamen, had de zorg, oh ja, je gaat zeker bezuinigen. Hè? We zitten in zoveel, dan moet men minder. Maar dan ga je erop, nee, dat is helemaal niet het doel. Maar hoe zou het zijn bijvoorbeeld als een bewoner 4 keer per nacht met die zaklamp in die kamer van is iemand nog wel of niet wakker? Dus het gaat ook de nachtrust. En mogelijk als die nachtrust beter wordt de dagzorg ook weer makkelijker. En toen begonnen ze de voordelen te zien. Het was in eerste instantie van ja, dit hebben we helemaal niet nodig en het kan ook helemaal niet werken. Hoe kun je nou vanuit een app er zeker van zijn dat meneer Jans ook echt ligt te slapen? Mm. Maar het werkt en eigenlijk wordt het nu heel mooi omarmd. Maar ook omdat we van tevoren hebben gezegd, we gaan er echt een pilot draaien. Ja. Eerste conclusie, het is niks, dan stoppen we er ook mee. Er zit geen verborgen iets in van, we hebben het al lang aangeschaft en dergelijke. Dus dit hebben we op een hele goede manier, zijn we ermee gestart. En heeft ook de zorg uiteindelijk omarmd.
Ja.
En waarom dan? Wat levert het hun dan dat op, dat het echt zeg maar van toegevoegde waarde is?
Dat zij de nachtdienst voor een groot deel meer met geruststelling ook. We hebben een locatie waar 105 bewoners zijn en 2 nachtdienstmedewerkers. Die deden eerder verschillende rondes. Maar tussen zo'n ronde, want we hebben 13 woningen, dus daar zit best wel wat tijd tussen. Ja, gaat het wel goed met de rest? Is iemand die bijvoorbeeld snel zijn bed uitgaat of al gevaarlijk is? Ja, die wil je niet pas na een uur op de gang vinden. En nu heb je toch nu je op durft te vertrouwen dat die app klopt en die data klopt. Dat je wat geruststellender even ergens iets kan afmaken, zonder dat je al het gevoel hebt, ik moet gaan weer terug naar die andere woning, om te kijken hoe het daar gaat. Dus voor de zorg is het wel wat rustiger. En ook het echt helemaal loslaten van de oude methode, dus je doet 3 rondes, dat wordt voor sommigen die blijven lekker die 3 rondes lopen, maar gaan niet meer overal de kamer in. En een ander durft wat meer op te vertrouwen. En ik denk dat is ook de ervaring die we nu aan het ophalen zijn van wat helpt daarin het best. Mm-hmm. En hoe hou je de traditionele, nu nog hybride met technologie, en durf je straks echt helemaal erop te vertrouwen dat die app klopt.
Ja, ja. Mooi. Want en wat is jouw rol daarin dan? Faciliteer jij zeg maar de randvoorwaarden op?
Ja, overspannen is wel echt een heel mooi voorbeeld van hoe we het van begin tot einde wel goed hebben aangepakt. Wat je merkte, ik werk nu een jaar ongeveer, ik ben iets later gestart als Albert. En ik merkte dat Kenneth Hart zei van, ja, we moeten iets met die zorgtechnologie. En dat iets is geïnterpreteerd van, nou, we kiezen gewoon een aantal technologieën, bijvoorbeeld de Tessa Medido, vrij bekend, en die gaan we dan implementeren in de hele organisatie. Wat ze niet hadden gedaan, is daarin ook de zorgmedewerkers meenemen en de locaties. Dus je merkte dat die technologieën werden gedropt, wel met de beste bedoelingen, want we moeten iets, hè. En eigenlijk dat ik in dienst kwam, zei ik, oké, we gaan dit wel omdraaien. Dus als we technologieën gaan uitrollen, moet het wel de behoefte zijn van de zorg. Dus eigenlijk wil ik het omdraaien. Dus mijn overspaner kwam eigenlijk met de vraag van, we willen iets met die nachtzorg. Mm-hmm. En vanuit daar zijn we het gaan opbouwen. En kwamen uiteindelijk bij de Momo Bed Sense uit. We hadden ook misschien 105 somnoxen kunnen uitrollen. Of in ieder geval, want de technologie stond niet vast. Mm. Het was echt, wat is de hulpvraag? En welke technologie past daarbij? En we gaan het dus piloten. Piloten is natuurlijk niet helemaal, want ook de Momo is natuurlijk ondertussen al een bewezen, maar voor de organisatie was het een pilot. Mm-hmm. En als het niet werkt voor overspannen, ook prima. En dat maakte dat iedereen eigenlijk van begin tot eind goed betrokken is geweest. Dus dat we eenmaal de Momo gingen implementeren, ja, ging het echt als een trein. Ze waren echt enthousiast en we hadden een planning gemaakt van, nou, 3 maanden is dan dat onderzoek. En de eerste 2 weken gaan we de oude domotica samen met de Momo Bed Sense doen. Eigenlijk zijn ze na een week al, nou, het is prima, weg kan het niet weg. Dus je ziet echt dat het echt helpt dat je de zorg vanaf het begin tot het einde gewoon niet bij betrekt. En dat je niet naar de technologie kijkt, maar echt naar de hulpvraag die er eigenlijk ligt in de locaties.
Ja, en je hebt het vanuit de organisatie gedaan, of vanuit de locatie gedaan. Dus ja, dat je echt met, waar lopen jullie als nachtzorgmedewerkers tegenaan? Met hun ook om de tafel.
Ja.
En dan pas met een oplossing gekomen. Ja. denk dat het eerder vaak was van, we hebben een oplossing. We weten niet dat het ook jullie probleem is.
Nee, maar we hebben in ieder geval een oplossing.
We hebben een oplossing en ja. Hier heb je hem.
Ja.
En dit is denk ik ook wel kennen mijn hart. In zijn eigen visie van naasten betrekken, met elkaar samen de oplossingen zoeken, mogelijkheden benutten. Ik denk dat als je die elke keer erbij houdt, dan kom je heel ver. Ook met technologie, wat ook natuurlijk heel eng is. Hè? Want je bent medewerker en je hebt gekozen om dit vak te doen met je hart. En dat kan natuurlijk nooit een apparaat, zo zeggen ze dat al, dat kan nooit het apparaat overnemen. Maar we zien ook, ja, over een paar jaar moet je wel. Tegen tijden wij oud zijn, ja, dan denk ik dat je echt afhankelijk bent van technologie. Ja. Volledig. Niet oppast.
Ja, interessant. En uiteindelijk wat ik echt terug hoor is uiteindelijk een stukje transparantie. Dus uiteindelijk in naar de medewerkers toe, het project zelf, maar uiteindelijk ook het delen van wat zijn uitdagingen. Maar hoe het gemakkelijkste, de weg van de minste weerstand is natuurlijk gewoon, dit gaan we doen, zo gaan we doen. Dus hoe ga je dan om met de transparantie en uiteindelijk de vragen die daaruit voortkomen? Want je neemt mensen echt mee, dus er zijn gevoelens, zijn vragen. Hoe ga je daar dan mee om?
Door er gewoon mee om te gaan. Dus het feit dat het er is en het mag er ook zijn en het mag ook spannend zijn. En het feit dat je wil eigenlijk gewoon laagdrempelig zijn. En dat zie je ook nu terug na een jaar, dat ook alle projectmanagers die binnen zorgtechnologie werken, zie je ook dat zij laagdrempelig zijn. Dat je altijd met vragen naar ons toe mag. En als het ingewikkeld is, dan zoeken we uit wat is ingewikkeld en hoe kunnen we het faciliteren, hoe kunnen we naast jullie blijven staan gedurende het hele proces. En dat is nu wel echt na een jaar erg goed geland. En dat maakt ook dat andere projecten ook gewoon echt goed lopen. Omdat dat de basis is. Anders gaan we gewoon niet starten.
En is het dan één locatie wat uitgerold? Dus in meerdere locaties? Of hebben jullie een locatie waar heel veel technologie wordt uitgerold? Of hoe?
Nou, we hebben een programma, zorgtechnologie. En daar ben ik dan de programmamanager van. En we hebben 10 locaties. En hoe het eigenlijk is opgebouwd, is over het algemeen alle projecten die we nu uitrollen in 25. En ook eigenlijk al in 24. Zijn echt vragen vanuit de locaties. En dan is het dus de locatie waarbij de vraag omhoog komt, is dan vaak de pilotlocatie. En als het een succes is, afhankelijk van de technologie, kunnen we het gaan verder uitrollen op andere locaties. Dus dat is eigenlijk hoe het nu is opgezet. En dat werkt echt heel goed. Voor nu, in ieder geval. Ja.
Ja, want wat zijn dan wel de uitdagingen die je hebt?
De uitdagingen zijn de uitstroom van medewerkers, de wisselingen van medewerkers. Dan heb je inderdaad een groep medewerkers geschoold en dan stromen ze weer uit. Dus dan moet je weer op zoek naar nieuwe medewerkers. We hebben bijvoorbeeld ambassadeurs op elke locatie. In elk team hebben we ambassadeur zorgtechnologie. En je merkt nu al dat daar natuurlijk van de eerste lichting al mensen uitstromen. Dus daar moet je echt scherp op zijn. Van hoe zorg je ervoor dat die kennis constant stabiel blijft in die zorgteams. En dat is wel echt de grootste uitdaging die wij hebben. Maar dat heeft de zorg natuurlijk zelf ook. Die hebben ook last van hoog ziekteverzuim, veel uitstroom. Dus dat is niet anders dan dat de zorg dat heeft.
En zie je uiteindelijk ook, maar zeg je uitstroom, is het dan omdat iemand al die opleiding heeft gevolgd of die kennis en kunde heeft, dat ze ook de collega-organisatie uit de omgeving?
Ja.
Ja.
Ja, juist, tenminste wat ik zie. Ik zit veel op LinkedIn en daar heeft iemand een zorgambassadeur, tech-ambassadeur of hoe je het ook maar wilt noemen.
Ja.
En heel veel switchen dan toch wel naar, dan hebben ze de afleiding afgerond. En dan switchen ze heel snel. En is dat dan omdat je die kennis en kunde hebt? Een andere organisatie, ja, dat zie je wel.
Ja, en dat er gewoon denk ik heel erg wordt getrokken aan zorgmedewerkers. Maar wat we ook zien is dat ze nu na het anderhalf jaar weer terugkomen. Van, ja, het was toch eigenlijk best leuk. Of het gras is helemaal niet groener ergens anders. Dus dat is wel spijtig dat je dan heel veel kennis kwijt bent. Maar ja, zorgmedewerkers lopen, nou, worden flink rondgepompt, helaas.
Ja. Ja.
En is zorgtechnologie nog iets waardoor medewerkers langer blijven, doordat ze beter worden gefaciliteerd in hun werk? Ja, ik weet het niet. Dus als je wel de Medido of Mobile Bed Sense of dat je werk beter wordt of verbetert? Of...
Nou, wat je bij de Momo wel terugzag in de evaluatieformulieren, is dat medewerkers het werkgeluk, het ging wel omhoog, omdat natuurlijk je werkdruk naar beneden gaat. Maar ik denk dat het nog wel te kort draait om dat op lange termijn te zeggen van is er. Want tot een jaar terug, zorgtechnologieprogramma hier stond echt nog in de kinderschoenen. Kennen mijn hart dat eigenlijk niks. Ja, een verdwaalde Tessa en de Medido in de wijk. Maar dat was
die zijn
het
weer
wel
gevonden trouwens, die verdwaalden.
Ja, ze zijn weer gevonden, ja. Maar er was niet zoveel. Dus het is nu echt dat we in 24 dingen zijn gaan opzetten, gaan opstarten. Want elke keer mislukte het gewoon. Dus we gingen iets doen en dan landde het niet. En dan was de pilot mislukt. En dat was een beetje de loop waar ze in zaten. Dus nu pas zie je eigenlijk dat projecten ook echt succesvol afgerond worden. Dat dingen geïmplementeerd worden, ook nog geborgd. Dus het blijft ook nog in de organisatie hangen. Dus je kan denk ik nog niet zeggen of dat voor nu... ik denk dat het nog te kort is om daar iets over te kunnen zeggen.
Maar je zegt wel van innovatie... eigenlijk roepen dat nu al 3 seizoenen. In seizoen 4 komt hij weer.
Ja,
maar
ja.
Het valt in staat dus wel echt bij een goede visie... op hoe je het wil hebben als organisatie. En dat Zeker. Je dat elke keer vanuit bottom-up... wat we ook altijd zeggen, vanuit die eindgebruikers... Ja. samen met hun gaan kijken, waar loopt tegenaan? En dat je dan... Kijk, die technologie is er wel, hè? Alles is er. Klopt. Alleen we moeten continu die juiste klantvraag hebben... en daar goed bij aansluiten.
Ja, en dat vraagt ook wel een bepaalde mate van vertrouwen... vanuit het MT en vanuit het management. Omdat het ook spannend is. Want als je natuurlijk vanuit het kantoor bedenkt... is het vrij veilig. Je weet wat het gaat kosten, je weet wat het gaat doen... Je weet de business case, dus het is best ook spannend om vanuit vertrouwen dit zeg maar op te bouwen. En dat zie je, iedereen zegt wel dat ze het zo moeten doen, maar je ziet het toch wel vrij weinig nog gebeuren.
Ja.
Dus daarom ben ik wel heel trots op dat het programma dus nu zo goed gaat en dat het zo goed landt in de organisatie. En dat ook het MT daarin dus het vertrouwen geeft om dit op deze manier te doen.
Want jij, hoe lang werk je al binnen de organisatie?
Vanaf oktober vorig jaar dus.
Oh, dus je bent ook net... Ja.
Net.
Net. Ik zat meer te denken van nu is het licht gaan schijnen, het zonnetje komt op, maar uiteindelijk...
Het is 16 maanden nu. En ik denk dat eerder medewerkers weglopen bij verkeerd geïmplementeerde zorgtechnologie.
Oh, ja, zeker.
Ja.
Dan hier heb je het en ga het er maar mee doen. En te weinig tijd uitleggen en stilstaan bij.
Mm-hmm.
Dat gaat meer medewerkers kosten, denk ik. En dat gebeurt ook veel.
Ja, nou ja, dat klopt. En heel erg terug naar die klant use case, hoe je het allemaal moet noemen. Maar elke keer terug naar die verpleegkundige of die zorgkundige die aan het bed staat. Of hoe faciliteren we die met de juiste ondersteuning? En dat kan zijn in het gesprek. Hè? Dus dat jij als teamleider daar aanwezig bent of als projectleider daar dichtbij bent. Maar ook zijn de middelen die we aandragen, hè? De app of de tool, is die ook werkelijk voor hun bedacht? Of is het een technische oplossing? Want ja, technisch kunnen we alles. Maar hebben echt zeg maar vanuit hun meegedacht. En dan krijg je echt een veel betere tool. Dat is wel onze ervaring. En we zien ook, we hebben natuurlijk hiernaast doen we ook nog wat ander werk, maar we zien dat daar echt in terugkomen. Dus dan zeggen mensen, ja, maar dit is precies wat ik nodig heb. Nou, als je medewerkers roepen, dit is wat ik nodig heb, dan heb je het juist ontwikkeld. En ik denk dat de producten die je net noemde ook mooie voorbeelden zijn van waar dat vaak het geval is. Ja, en we zitten nu ook natuurlijk weer in de normen, want dit seizoen gaat met name ook over zorgtechnologie, maar ook over AI. Zijn dat nou, want dat is nu een hype en dingen. Ja. Zien jullie daar al dingen op jullie afkomen die positief of negatief? Of komen daar al vragen uit? Zijn er al afdelingen zeggen, dat ChatGPT, kunnen we dat niet voor mijn
plannen gebruiken?
Voor dossiervorming denk ik dat het enorm gaat helpen. Maar ook weer daar voldoende inderdaad in meenemen. Ik loop al een beetje achter, laat staan heel veel collega's van mij. En we zijn dit jaar ook wel aan het kijken, vorig jaar met spraakgestuurd rapporteren. Daar zal ook denk ik een deel AI...
Zeker. Ja.
Dat kan alleen maar.
Ja. Alleen maar met. Dus dat onderzoek loopt wel, maar je moet ook wel precies weer het goede moment hebben dat je die medewerkers meeneemt. Op een moment zeg je, het is echt veel tijd en zonde van mijn tijd uit dat ik alles moet rapporteren, maar ik snap het wel. Maar ik denk dat we eerst ook moeten beginnen voor wie is nou eigenlijk dat hele dossier. En daar ook eens duidelijkheid over gaan scheppen. Want de arts zegt, het is mijn dossier. De naast zegt, het is toch een dossier van mijn vader. Et cetera. Dus het niet alleen AI lost het op, denk ik. Het gaat voornamelijk over dat wij daar echt heel goed duidelijk... En dan kan je dat soort dingen goed gaan inzetten. En daar zijn we denk ik nog niet voldoende. Want,
Nee, wat we wel in 25 willen gaan onderzoeken is Copilot. Op zeg maar al die Microsoft tools die we dan natuurlijk hebben. Weet ik wel dat we daar echt een oriëntatie op gaan doen van wat kan Copilot zeg maar voor ons betekenen in ons werk. En ik ben ook wel bezig met een AI-robot. Die zijn natuurlijk nu meerdere bedrijven zijn natuurlijk nu aan het ontwikkelen. Omdat je gewoon merkt dat bijvoorbeeld een Tessa-robot is natuurlijk best wel dom. Niks te nadenken van, maar ze doet natuurlijk niks uit zichzelf.
Eenvoudig. Recent ook een keer ergens gezegd. Eenvoudig.
Ik vind, ze is eenvoudig. In principe doet ze wat je van de vraagt, wat ze uitspreekt.
Mm-hmm.
Maar ik denk als je dan echt kijkt naar de toekomst en hoe kan je ervoor zorgen dat technologie voor je gaat werken, is het natuurlijk heel fijn als je dingen erin kan hangen. Dat ze gewoon een soort van assistent is voor zowel de begeleiders als voor de bewoners zelf. Zijn nu wel aan het kijken samen ook met wat onderzoekers binnen onze eigen organisatie. Van, kunnen we zo'n robot binnenhalen? Ook om te kijken, wat doet dat nou? Mm. En wat levert dat nou op, zeg maar, voor de bewoner en voor de medewerkers? Het is echt nog wel oriënterend, maar er zijn natuurlijk meerdere bedrijven nu iets aan het ontwikkelen als het gaat over een sociale AI-robot. Mm-hmm. Maar daar komt natuurlijk ook wel heel veel ethiek bij kijken. En wat kan wel en wat kan niet. Maar ik denk wel dat die gesprekken met elkaar gevoerd moeten worden.
Ja, en welk probleem lost hij voor wie op? Hè?
Ja.
Dus wat moet zo'n tool gaan doen?
Precies.
Een sociale robot gaat echt over interactie en gesprekken.
Ja.
Nou, en uiteindelijk van zie je dan meer, want je hebt het dus dan over Tessa die eenvoudig is.
Ja.
Zie je dan meer haal in nieuwe robots die je extern gaat binnenhalen. Het zijn heel veel. Deze week is een bepaalde beurs in Amerika. Dit soort dingen naar voren komen. Van, geloof je meer in bestaande technologie zoals de Tessa die AI gaat toevoegen? Of zeg je, er zijn nu andere spelers op de markt in de zorg die nieuwe robots ontwikkelen van de ground-up AI die sociale robotica kunnen voorzien? Denk je, het zijn de bestaande technologieën die AI nodig hebben? Of zijn het weer nieuwe partijen die de markt in moeten stappen?
Ik denk dat dit natuurlijk altijd hand in hand met elkaar gaat. Want ik denk dat inderdaad bijvoorbeeld ook een Tessa uiteindelijk eigenlijk naar AI gaat toebewegen. Want het gaat het veel makkelijker maken. En ik denk dat technologie zo hard gaat dat Tessa misschien over 5 jaar al niet meer op de markt is. En dat er een Tessa 5.0 is. Dus ik denk dat het zowel de bestaande leverancier zijn als de nieuwe. Hmm. Maar ik denk wel dat AI veel gaat doen in de toekomst, in de zorg. Maar voor nu is de bestaande technologie al goed genoeg om dit te implementeren en in te zetten. Dus dat is wel, het is stap voor stap.
Ja, en het verandert dingen. Ik liet er hier vanochtend een filmpje zien van die technologiebeurs. Dus we kennen allemaal de robotstofzuiger.
Ja, ja.
En nu hebben ze de AI toegevoegd met een soort van grijparmpje. Dus dan gaat die robotstofzuiger rijdt rond. En als er dan een sok ligt, dan pakt die sok. Dus hij ruimt ook dingen op. En uiteindelijk, als je dan kijkt naar een aantal jaar geleden, had je zo'n robotstofzuiger, heel simpel, knalde wel tegenaan. Maar komt wel uiteindelijk. Ja. Hè, met de sensoren kon het je ruimte schoonmaken. Nu gooi je AI erin met een grijparmpje. En dan heb je een heel slimme robot die dingen weghaalt en opruimt. Dat je denkt van, wauw, weet je, dat je voegt iets toe aan iets wat we al kennen.
Ja.
Maar doet dan iets compleet anders.
Ja.
Nou, ik heb er net 3 besteld. Kijk, nooit weer thuis te horen dat ik niet opruim.
Nee, sokken, onderbroeken, ja.
Ja, maar dit is wel iets wat je ziet in de zorg ook. Waar je, zeg maar, als we het hebben over lange thuiswonen. Kijk, hier zitten we met name ook heel erg met een intramurale bril, denk ik, te kijken.
Ja, ook wel extramuraal.
Ja, en dan dat is een andere vraag misschien die je wil oplossen.
Klopt.
Dan intramuraal. Dat is gewoon een andere zorgbehoefte, denk ik.
En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de toekomst. Hoe kan je langer thuis blijven wonen? Maar ik denk dat dat ook wel voor beide geldt. Want ook intramuraal hebben we straks gewoon echt heel weinig zorgmedewerkers. En ook voor deze doelgroep moet iets. Er moet even goed zorgmedewerkers zijn, maar er moeten ook wel andere dingen zijn waardoor we de kwaliteit van zorg gewoon kunnen behouden. Dus ik denk dat die vraag net zo goed geldt voor intramuraal als extramuraal.
Ja, want we hadden net in het voorgesprek ook nog over dat jullie nu aan het renoveren zijn in de huidige locatie. Hou je daar dan ook al rekening mee met die infrastructuur? Hè? Want robots hebben, want er komen misschien straks allemaal van die stofzuigerrobots die dingen oppakken. Want dan heb je geen, want je hebt minder mensen die het werk kunnen doen.
Ja.
Maar wordt daar nu al ook vanuit IT meegedacht van, goh, hey, hoe gaan we dat tackelen? Of is dat echt nog iets te ver? Of zeggen we nu iets van dat je zegt, nou, dat ga ik nu meenemen, dat kan ook, hè?
Nee, ik ben onderdeel van dat hele verhaal inderdaad. We zijn aan het onderzoeken renoveren van alle keukens en woonkamers. En in hoeverre dat stuk wordt meegenomen, weet ik eigenlijk niet goed. Er zit een afdeling hier die daar... dus ik ga deze vooral meenemen.
Ja, want dat is wel interessant, hè? Want dat is natuurlijk dat wat je van bottom-up doet, zeg maar, hè? Dus met eindgebruikers.
Ja.
Dat vraagt dus ook iets van die organisatie, van als we dus iets een traject in gaan, van hé, maar waar zijn we eigenlijk mee bezig? Wat is de volgende fase van wonen binnen onze organisatie? Precies. En dat is natuurlijk heel complex, hè? Wij kunnen dat lekker hier zo uit onze mouw schudden en we lopen weer naar buiten.
Ja.
Nou, het is wel belangrijk om daar vooruit te sorteren. Want later ga je natuurlijk zeggen, oh ja, nee, de zonde, laten we dat niet doen. En dan loop je straks 15 jaar achter op technologie. En ik denk dat we op een aantal, bijvoorbeeld al onze bewoners hebben een polszender, daarmee kunnen ze hun slaapkamer op. Maar dat is inmiddels al een enorm verouderd systeem. En heel veel dingen die je er eigenlijk bij zouden willen, nou, dat kan gewoon niet. Dan moet je over naar een nieuw systeem. Ja, dat vraagt een enorme investering.
Ja.
Dus ja, wees er op tijd bij, maar ook weer niet te vroeg soms.
Nee, dat klopt. Want loop je aan bij jouw project ook tegen infrastructurele problemen? Want dat zien we ook.
Ja, want wat je dus zag gebeuren is dat wij... ik kom dus uit de gehandicaptenzorg, switch gemaakt dan naar de ouderenzorg. En dan verwonder je over heel veel dingen die in de ouderenzorg gebeuren. Positief en soms ook wel negatief. En een van de dingen die ik dus opmerkte was van echt leuk... Je vital signs monitor. Want dan kunnen ze dus alle vitale waardes meten. En dan wordt het meteen in ons ECD geschoten. Maar ja, hoe moeten wij inloggen? Want hun privételefoon mogen ze niet meenemen. En die authenticator zit op een privételefoon. Dus zeg maar de winst die je wint met dat het meteen in ONS wordt geschoten... verlies je dus doordat je dus geen telefoon hebt waarop je kan inloggen. Dus heel veel zorgtechnologie die werden uitgerold of die we hebben stopgezet, omdat we gewoon zeiden bijvoorbeeld ook spraakstuur rapporteren. Kijk, je winst verlies je als je niet meteen een device bij de hand hebt waarmee je kan rapporteren. Dus zeker wel, ik kom echt wel wat randvoorwaarden tegen. Bijvoorbeeld ook stromen, stopcontacten met die Momo, ook van die onhandige plekken. Dat je denkt, ja, het moet constant op stroom staan, maar ja, dat bed staat eigenlijk net niet lek of elke keer wordt het dan eraf getikt, zeg maar. Dat zijn wel dingen die je tegenkomt met de implementatie van zorgtechnologie.
Ja. Zeg die digitaal transformatie.
Ja. Ja.
Nou, en interessant, hè? Dus uiteindelijk nu heb je één stopcontact en dan past het net.
Ja. Ja.
Maar over 2 jaar komt er nieuwe technologie en nieuwe. Dus...
Dat klopt.
Nou, en wat ik ook wel. Dus uiteindelijk is het intramuraal. En uiteindelijk zijn er, tenminste wat wij wel eens hebben gehoord van een aantal organisaties, dat zijn klanten die wonen thuis. Die hebben slimme domotica in huis, slimme deurbel, wat Huey lights en whatever. Maar ook andere technologieën, die komen dan met zo'n doosje. En die zeggen, ik kom hier intramuraal wonen. Ja, hoe gaan we dat dan doen? Dus uiteindelijk, we zeggen met de keuken en dat soort... Dus nemen jullie dat soort dingen ook mee? Van de ouder wordende klant? Wie is die persoon en hoe kunnen we die voorzien van?
Ja, we zijn nu vooral ook bezig met de intramurale en extramurale zorg echt bij elkaar te leggen. Hè? De locatie waar ik werk is... Dat zijn complexe, dementerende bewoners hebben we daar. Dus dat is wat lastig om de wijk, denk ik, mee naar binnen te halen. Maar bij andere locaties juist wel. En ook dat hele stuk van eigenlijk, hey, waar begint de klantreis, waar die bij mij mogelijk eindigt, die begint al bij iemand thuis. Ja. Dus ik denk dat je daar heel goed moet kijken van, ja, wie is diegene? Wat maakt nou diegene blij en gelukkig is? En wanneer ook niet? En als dat soort dingen helpen, moet je daar zeker beter naar kijken. En dat is nu, zijn we wel echt mee bezig, dat hele, die cliëntreis wordt het dan genoemd, goed in beeld te brengen. En waar gaat iemand van op aan en vooral niet?
En wat we dus nu ook doen, is de cliënten die bijvoorbeeld vanuit huis intramuraal komen wonen, om eigenlijk al uit te vragen bij de intake, wat voor zorgtechnologie gebruik je thuis? Mm-hmm. Omdat je toch ziet dat als iemand dan intramuraal komt wonen, alles soort van stop wordt gezet of zo. Mm-hmm. Terwijl als iemand echt helemaal gewend is om met bepaalde domotica te werken, waarom nemen we het niet mee? Maar dat zijn wel ingewikkelde gesprekken soms die je voert. Van wat ga je wel en niet in huis meenemen of zeg maar in de verpleeghuizen. Dus dat zijn wel gesprekken die nu met elkaar voeren van hoe gaan we daarmee om? En welke zorgtechnologie gaan we wel en niet meenemen? En ook de zorgtechnologie die wij niet kennen of de domotica die wij niet kennen. Hoe gaan we daarmee om?
En wat we hebben, een zorgorganisatie zei, een IT-medewerker zei van... Hij zei van ja, dan al die signalen wat alles uitstuurt. Dus uiteindelijk als iedereen komt met een robotstofzuiger. Nou, hoeveel bewoners heb je op je locatie?
105.
Ja. Dus uiteindelijk 105 stofzuigers die een bepaald signaal uit. Dus uiteindelijk is ook van wat dat, en daar hebben wij allemaal geen idee van. Nee. Maar wat voor effecten dat kan hebben op het noodoproepsysteem. Dat die stoort omdat. Dus ja, het is gewoon een hele lastige vraag. Ja. Dus uiteindelijk is het consumentenelektronica. Zorgtechnologie, elektronica, hoe breng je dat samen? Hoe geeft toch inderdaad de klant in die klantreis toch uiteindelijk de kans om? Ja, dat is een hele lastige, ik weet het antwoord ook niet.
Ja, we hebben gewoon letterlijk wel klanten die dan, waar we de VR zeg maar inzetten, die dan aan ons zeg maar gewoon echt testen hoeveel data het genereert, zeg maar, om te kijken wat de impact is op hun netwerk. En wat je nu heel vaak ziet, is dat ze daarnaast dan een IoT-netwerk apart maken voor dit soort technologie, want anders... Je wil het ook scheiden, hè? Want je wil in nood, dat stuk moet gewoon werken. De rest is dan niet relevant. Maar sommigen vinden dat heel spannend. En met name dan drukt het weg. Terwijl het, de ene technologie zou het wel doen en de andere niet. Ja. Mm. Ja, het is goed dat je er heel bewust van bent, maar je moet dus echt nagedenken over die hardware kant, denk ik.
Klopt,
En hey, voor volgend jaar, we zitten al in volgend jaar.
Ja, het is 25.
Het zit nog een beetje... In between years zit ik nog. Maar van welke technologie die je in gaat zetten, verwacht je het meeste van?
Dit jaar?
Ja.
Track and trace.
Okay.
Van de zorghulpmiddelen. Omdat de medewerkers heel veel zoektijd kwijt zijn aan het zoeken naar hun hulpmiddelen. En in combinatie met IQ Messenger zie ik daar dus echt wel... Ik kijk heel erg uit naar de uitrol van dat project. Mooi. Omdat we daar denk ik zorgmedewerkers heel erg mee gaan helpen en er ook heel erg behoefte aan is. Dus alle lagen van de organisatie zijn erbij gebaat dat we dat gaan chippen en gaan trekken. Zodat we beter met ons beheer om kunnen gaan. Maar ook dat zorgmedewerkers gewoon heel makkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben. In combinatie met dus dat elke zorgmedewerker een eigen werktelefoon krijgt in 25. Dus dat maakt dat alles wat nu wat ingewikkeld was in 25 eigenlijk opgelost is. Dus daar ben ik echt super blij mee.
En het opent natuurlijk allemaal deuren, hè? IoT, dus uiteindelijk het trekken van en het vinden van een product. Dus één, maar daarna kun je zoveel processen optimaliseren. Klopt. Rondom die hulpmiddelen.
Ja.
Wat eigenlijk deuren opent waar we nooit van hadden kunnen dromen.
Klopt, ja. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
En jij, heb je ook een...
Waar ik naar uitkijk? Ik denk dat we veel meer op maat gaan werken naar de medewerkers toe. Daar gaat die telefoon enorm bij helpen. Zodat je ook veel meer en makkelijker ook in de buurt van bewoners kan gaan doen. Dus daar kijk ik ook wel naar uit. En verder het uitrollen van de systemen die we nu hebben. Dus die Momo echt gaan bestendigen. Dat we ook in de dagzorg gaan gebruiken. En hopelijk nog wat toevoeging aan de leefcirkels bij ons. Dat zou wel fijn zijn.
Mooi. En AI integreren in je dagelijks werk?
Nou, is in mijn dagelijks leven, denk ik. Dat, dat is mijn onderzoek van dit jaar en mijn goede voornemen.
Ja, grappig. Gewoon bij elke vergadering als manager gewoon... wat zei je? Ik heb wel even een...
ik heb wel een leuk AI-tool.
Ja.
Ja. Een plannetje voor jullie bedacht.
Ja.
Nee, bedankt dat we hier mochten zijn. En bedankt voor het kijken en luisteren. En tot de volgende.
Tot de volgende. We'll be right back.